Goedemorgen. Ja, als je dat dan zo zegt, Harry, dan sluit het onderwerp er volgens mij wel aardig bij aan. De leegte van het leven. En ja, ik zie mezelf nog zitten op de bank. En ik weet het nog heel goed, als 12-jarig jongetje zat ik op de bank thuis. En een beginnend puber met de eerste opstandige trekjes die ik toen had. En dat is de fase breekt dan aan, zoals bij elke puber dat gebeurt, is dat je absoluut ervan overtuigd bent dat niemand je begrijpt. En ook de fase dat je denkt alles zelf beter te weten, vooral. Ik zat op de ene bank, mijn zus zat op de andere bank. En zij was gewoon het eerstvolgende slachtoffer van mijn toenemende bedweterigheid. En als ik nou zeg, ja, waar ging het over de discussies? Ik zou het niet meer weten. Maar ik weet wel dat zij echter de gave had als meer ervaren puber om alles nog beter te weten. Dus we hadden geweldige gesprekken erover. En ik weet ook nog dat het me mateloos irriteerde. En ja, ze was tenslotte al een jaar het huis uit. En ze kwam alleen de weekenden thuis. Dus wie was zij om mij te vertellen hoe het leven in elkaar zat? En mij de les te kunnen lezen. En mijn verweer en betoog, dat werd dan steeds grimmiger en ook steeds feller en gemener. Totdat ze op een gegeven moment mij met smalende blik vroeg, zegt ze, nou meneer de bedweter, als jij alles zo goed weet, vertel me dan eens, wat is de zin van het leven? En ik weet het nog zo goed, de zin van het leven, wat is de zin van het leven? Heb je echt wel eens nagedacht over die vraag, wat is nou de zin van het leven? En ik weet het nog zo goed dat ze die vraag stelde. En in een soort onhandige poging om nog een soort gevat antwoord te geven. En haar weer eens te vertellen hoe de vork nou werkelijk in de steel zat. Eindigde dat uiteindelijk in een soort met open mond en een extreem gevoel van leegte. Echt zo van alsof de lucht in één keer uit me werd weggezogen. En ik, weet je, als 12-jarige jongen. En ik zweefde daar ergens in een ruimte en ik was op zoek naar het antwoord en ik kon het antwoord niet vinden. En het was heel raar. Ken je dat als je 's ochtends wel eens wakker wordt, dat je gedroomd hebt en dat je probeert die droom te herinneren en dat die dan bloep, 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 weg. Dat gevoel. En dat het voor je ogen oplost. Hoe kan het in vredesnaam zijn dat er een vraag is in de wereld waar geen antwoord op is? Dat idee had ik toen. En die vraag en die confrontatie toen met dat het gevoel van leegte is voor mij achteraf gezien, hè, weliswaar grotendeels onbewust, wel een drijfveer gebleken en gebleven voor de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. En ik zal jullie al die details besparen wat ik allemaal heb uitgehaald en heb gedaan om dat antwoord te krijgen op die vraag. Maar uiteindelijk ook aangespoord door een afbrokkelende wereld om me heen en gebroken relaties en ook een soort onbegrepen schreeuw om aandacht, ben ik maar op zoek gegaan. Op zoek gegaan naar dat antwoord. En ik ben de wereld ingetrokken, letterlijk. Ik ben echt de hele wereld over geweest. Alle continenten op zoek gegaan naar dat antwoord. Op honderden boeken gelezen. En ik noemde dat later, heb ik dat ook wel de bovennatuurlijke supermarkt genoemd. Je gaat daar naar binnen en je ontdekt wat, hé, dat kan mijn leegte nu vervullen, dat kan mijn leegte opvullen. En dat doet het ook, voor een moment. En dan is het weer weg. En dan moet je weer op zoek naar het volgende. Dus net zo snel als het komt, hè, is het ook weer weg. En de zinloosheid ervan dreef me tot het punt dat ik zelfs de afweging heb gemaakt. Wat is nou beter, het leven of de dood? En ik las in die tijd dus heel veel. En een van mijn favoriete schrijvers was Carl Jung, ik weet niet of jullie hem kennen, is een Zwitserse psychiater, psychoanalyticus zoals het mooi heet. En die heeft een boek geschreven, in het Engels heet het Modern Man in Search of a Soul, oftewel de moderne mens op zoek naar zijn ziel. En die schrijft daarin de volgende indringende woorden in zijn boek. Hij schrijft, ongeveer een derde van mijn gevallen leidt aan een ondefinieerbare klinische neurose. Hun lijden komt van de leegte en zinloosheid van hun leven en kan worden omschreven als de algemene neurose van onze tijd. En ook hij komt met dit soort analyses, gaf hij uiteindelijk alleen maar een analyse, maar geen antwoord op de vraag. Die vraag die ik had, wat is dan de zin van het leven, kon hij niet geven. Hij schrijft zelfs in een ander boek, schrijft hij, ik weet niet wat de zin of de bedoeling van het leven is, maar het lijkt erop dat er wel een bedoeling mee is. Ja. Daar heb je ook niks aan. Ja, dat is ook een inkopper. En dan heb je Bertrand Russell. Dat is een filosoof en een atheïst, die schrijft: mits je aanneemt dat er een God is, zijn de vragen naar de zingeving van het mits je aanneemt dat er een God is, zijn de vragen naar de zingeving van het leven zinloos. Dus dat is een interessante. Maar goed, daar kon ik ook niks mee, want ik had God, nooit van God gehoord, nooit over God nagedacht. Dus dat bevestigde uiteindelijk maar wat ik toen al die tijd al voelde, dat het een vraag is waar geen antwoord op is. En ik kwam een paar weken geleden deze tegen in de krant. Kun je het lezen? Er staat, zij ligt op de bank. Nee, ze ligt er niet echt heel blij bij. We leven, we gaan dood. Wat heeft het allemaal voor zin? De telefoon gaat. Mee uit eten en naar een concert. Ik kom eraan. En dat is, denk ik, een beetje hoe wij het leven invullen zonder God. En een van de redenen bijvoorbeeld waarom het boek van Rick Warren, A Purpose Driven Life, een doelgericht leven, misschien hebben jullie het gelezen, misschien heb je het ook wel bestudeerd, is ongekend populair geworden en is een van de meest verkochte boeken geweest, omdat hij namelijk inzoomt op het feit dat op het aspect wat bij ieder mens aanwezig is, latent aanwezig is, en dat is de behoefte om meer te willen weten waarom we op deze wereld zijn en wat de zin daarvan is. En hij gaat daar dieper op in. En in zijn introductie haalt Rick Warren een onderzoek aan, waarin 250 wetenschappers, hele slimme mensen, dus filosofen, schrijvers, die worden gevraagd: wat is nou de zin van het leven? En in zijn boek kun je daar antwoorden lezen. En sommige daarvan die doen echt hun uiterste best om een antwoord daarop te geven, maar geven uiteindelijk ook toe dat ze dat zelf bedacht hebben. En anderen die zijn wat eerlijker en die zeggen: ja, ik weet het gewoon niet. En sterker nog, er zijn er een aantal van die hele beroemde intellectuelen die zeggen: ja, als je het antwoord gevonden hebt, laat het ons alsjeblieft weten. En het is die afwezigheid van de bedoeling en zingeving van het leven bij zoveel mensen vandaag de dag en vooral in de levens van jonge mensen, denk ik, dat leidt tot alcoholmisbruik, drugsmisbruik, seksuele verwarring en zelfs zelfmoord. Als ik zie in het leven van mijn dochter die in haar schoolperiode 2 zelfmoorden heeft moeten verwerken in de klas, in haar tijd dat ze studeerde heeft ze er eentje moeten verwerken. Het is, weet je, dat zou niet moeten mogen. Dat er gewoon in zo'n jong leven gewoon al zoveel mensen wegvallen omdat ze uiteindelijk de dood verkiezen boven het leven, omdat het leven geen zin heeft. En die zoektocht naar het antwoord op de vraag wat de zin van het leven is, is uiteindelijk van alle tijden. En koning Salomon, de zoon van David, waar jullie volgende week meer over gaan horen, die besteedt er in de Bijbel een heel boek aan. In zijn boek Prediker gaat hij op zoek naar het antwoord. En vandaag wil ik dan ook stilstaan bij het eerste hoofdstuk, het eerste gedeelte van het hoofdstuk, de eerste 11 versen, want dat is een soort samenvatting en een soort introductie van het gehele boek. Dus daarin geeft hij eigenlijk alles al bloot wat hij daarna gaat vertellen. Een soort samenvatting. En hij geeft uiteraard gedurende de rest van zijn schrijven een uitgebreider antwoord op die prangende vraag. En ik zal natuurlijk ook het antwoord geven wat hij daarin geeft. Maar ik zou jullie bijna willen uitdagen nadat jullie eerst die vraag van Harry hebben beantwoord. Hè, zijn jullie een man-vrouw van Gods? Maar ook om toch eens te kijken of je de aankomende week of de aankomende weken, als je worstelt met die vraag, om dan Prediker eens te gaan lezen. Want Prediker, als je dat boek gaat bestuderen, dan garandeer ik je dat je een beter idee krijgt waarom je nou op deze aarde bent en wat nou de zin van het leven is. Want het boek Prediker is namelijk de zoektocht van een man die op zoek gaat naar de werkelijke betekenis en zin van het leven. En het is een heel bijzonder boek, omdat het vanuit een menselijk oogpunt probeert de vraag op te lossen wat nou de zin is van het leven. En Salomon is bij uitstek de juiste persoon om dat te doen. Want ik weet niet of jullie veel over hem weten, maar een paar zaken kan ik hier opnoemen. Hij schreef 3 boeken. Het eerste boek schrijft hij aan het begin van zijn volwassen leven en dat is het boek Hooglied. En dan als hij midden in zijn volwassen leven staat, dan schrijft hij zijn boek wat wij kennen als Spreuken. Een prachtig boek met prachtige uitspraken, prachtige spreuken die we nog heel veel gebruiken. En aan het einde van zijn leven schrijft hij het boek Prediker. Ook wel het boek van spijt genoemd. En dan kijkt hij als het ware over zijn schouder heen en neemt hij ons mee naar de waarnemingen die hij heeft gedaan in zijn leven omtrent de zin van het leven. En Salomon die was ook in een hele bijzondere positie om dat te kunnen doen. Want de tijd dat hij aan de macht was, was gedurende een 40-jarige periode zonder oorlog. Dus hij leefde in een periode waarin hij geen oorlog hoefde te voeren, geen oorlog hoefde voor te bereiden. Het was 40 jaar van vrede en toen regeerde hij. En die tijd die hij daarmee kreeg, gebruikte hij om de zin van het leven te onderzoeken. En daar had hij tenslotte dus ook alle tijd voor gekregen. En niet alleen tijd, hij had ook heel veel geld. Hij was de rijkste man die ooit geleefd heeft. Dus wat hij ook wilde onderzoeken, hij kon het gewoon betalen. Hij had er gewoon geld voor. Hij kon zo gek niet bedenken of hij kon het regelen. En dat niet alleen, hij was ook nog eens de wijste man die ooit geleefd heeft. Maak ik even een sprongetje naar Prediker 1 vers 16, want daar zegt hij zelf, ik overwoog in mijn hart, zie, ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn de hunne. Mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. En in Koningen 3 zegt God ook nog eens, ik geef je alle wijsheid meer dan degene die voor en die daarna je zijn geweest. Dus het is de man met de meeste wijsheid. Dus als je iemand zou moeten zoeken die wat zou willen zeggen over de zin van het leven, dan is volgens mij is hij wel gekwalificeerd. Hij is in ieder geval slim genoeg om het te doen, toch? Laat het dan alsjeblieft iemand zijn die slim is. En de Bijbel leert ons dus dat er voor en na hem niemand zo wijs was als hij. En ik heb geen idee hoe hoog zijn IQ was, maar het was off the chart, zoals het mooi heet. En het eerste vers van het Prediker 1 begint zo. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. En het Hebreeuwse woord voor prediker is ook wel te vertalen door zoeker of onderzoeker. Dus Salomon probeert te onderzoeken en te zoeken en probeert te achterhalen wat mensen beweegt, waarom ze bepaalde zaken doen, waarom ze de dingen doen zoals ze ze doen. En zoals gezegd begint zijn boek met de conclusie van zijn zoektocht in vers 2. Eén en al vluchtigheid, zegt prediker. Eén en al vluchtigheid. Alles is vluchtig. En daar staat letterlijk, als je één en al vluchtigheid, staat letterlijk vluchtigheid van vluchtigheden. Maar de vertalers van de herziende statenvertaling hebben dat wat vrijer vertaald. En het Hebreeuwse woord hebel betekent zoiets als zucht, wat voor vluchtigheid staat. Het is hebel. En het is, heb je wel eens een zucht proberen te vangen? Moet je proberen. Ja, weg, weg. Je kunt hem niet vangen. Dus het verwijst naar iets ongrijpbaars. Iets wat als het ware door je vingers heen glipt. Waar je geen grip op krijgt. Andere vertalingen zeggen ook wel ijdelheid of leegte. En wat Salomon hier uiteindelijk met ons deelt, na mijn vragen en mijn onderzoeken en mijn conclusies, dit is wat ik heb ontdekt, is dat het leven onder de zon geen zin heeft. Het heeft geen zin. En als de Joden iets willen benadrukken, dan herhalen ze het woord. Een prediker kan niet genoeg benadrukken hoe vluchtig en leeg het leven is. Vluchtigheid der vluchtigheden is al een dubbeling. En dan nog eens een keer, vluchtigheid der vluchtigheden. Alles is vluchtig, tot uiteindelijk dus wel 5 keer toe. Intense en serieuze leegte. Dat is wat hij ons meegeeft. Dat is het leven. En dan brengt prediker de vraag op, nou als ik die conclusie trek, wat is dan de zin daarvan? Wat levert het leven de mens nou allemaal op? In vers 3. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen? Waarmee hij zwoegt onder de zon? En het woord voordeel hier blijft hangen. Het woord voordeel hier betekent, wat blijft er nou aan het einde van de rit over? Nou, al dat harde werken wat je in je leven doet, en naarmate je ouder wordt en je kijkt terug op je leven, denk je, ik heb al wat afgezwoegd en ik heb al wat geploeterd. Maar wat levert het nou uiteindelijk op aan het einde van de rit? En wat Salomon hier zegt, is heel essentieel. En dit is echt belangrijk, dus luister goed. Want als we dit niet goed begrijpen, dan is alles wat Salomon ons vertelt, is uiteindelijk zinloos en kom je, net als velen, tot de verkeerde conclusie. Die zeggen namelijk dat dit boek alles tegenspreekt wat elders in de Bijbel staat. En dat dit boek eigenlijk niet in de Bijbel thuis hoort. Er zijn mensen die dat zeggen. Maar dit boek is namelijk een hele oprechte weergave van een zoektocht van één man naar de zin van het leven. En luister goed, alsof God niet bestond. En hoe Salomon dat weergeeft is met dat kleine zinnetje wat je daar aan het einde ziet staan. En het komt 29 keer voor. En wat we ook hier vinden, onder de zon. Dat is essentieel dat je dat begrijpt voor het bestuderen van het boek Prediker. Want Salomon neemt ons mee op zijn zoektocht naar alles wat er onder de zon te vinden is. Onder die blauwe hemel. He, naar alles wat wij zintuigelijk kunnen waarnemen. Want als hij de zaken boven de zon had meegenomen, dan had hij God betrokken in zijn zoektocht. Maar dat heeft hij niet gedaan. En laten we eerlijk zijn, dat is waar de meeste mensen, is wat de meeste mensen doen als ze... Als ze proberen te ontdekken waar het leven om draait, dan doen ze dat onder de zon. Vanuit hun eigen menselijk perspectief. God maakt geen deel uit van een zoektocht. En dat is zoals wij mensen dat proberen te doen. Vanuit onze eigen wijsheid proberen we het leven te begrijpen. En Salomon neemt ons dus mee op die zoektocht zonder God. En hij bespaart ons uiteindelijk ook als we dat goed bestuderen vanuit dat begrip dat hij God daar niet in mee heeft genomen, bespaart hij ons uiteindelijk zo de pijn en de angsten van die reis zelf. En in de verse 4 tot en met 7 neemt hij ons mee naar een korte opsomming van de zinloosheid van het leven. En 4 zaken leert hij ons. In de eerste plaats leert hij ons de zinloosheid van de kringloop van het leven. In vers 4, de ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig bestaan. Het is bijna alsof hij de krant openslaat met de familieberichten. Aan de ene kant de geboortes en de andere kant de overlijdensberichten. De ene komt, wordt geboren, de andere gaat en sterft. En het herhaalt zich steeds weer. Maar de aarde, zegt hij, die is er altijd, maar wij zijn niet maar vluchtig. En het is interessant dat hij hier de dood bij haalt, want het is iets waar wij liever niet aan denken en proberen te vermijden. Maar als je aan het einde van je leven komt, zoals Salomon, dan houdt het je bezig. En hij zegt hier, als ik naar het leven kijk zonder God, wat is dan de zin daarvan? Want het herhaalt zich en het houdt eindelijk niet op. En dan gaat hij door naar de kringloop van de zon in vers 5. De zon gaat op. De zon gaat onder en zij hijgt zich naar haar plaats waar zij opging. Nou, de afgelopen 2 maanden hebben we ongeveer dat gevoel gehad wat de zon meemaakte. En wij hebben daar van al het geheigen en gepuf hebben wij daar de hitte van kunnen merken. Maar het is een prachtig beeld van hoe de zon dus hijgend en puffend van zich over de hemel beweegt, weer langs de andere kant teruggaat en weer opkomt daar waar die begon. En dat elke 12 uur weer zich eindeloos herhalend, continu in hetzelfde ritme. En dan voegt hij daar ook nog de kringloop van de wind aan toe in Prediker 6, 1 vers 6. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. En al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Ook hier een prachtige illustratie uiteindelijk van de haast mechanische werking van de aarde. Ik zie er onmiddellijk dan ook die satellietbeelden voor me op tv. Hè, waar dan weer de bekende nieuwslezers of de weermannen daarbij staan. Met die satellietbeelden die we elke avond voorgesloten krijgen. Hè, vanuit de ruimte op onze wereld. Waarop we dan die draaiende hoge en lage drukgebieden zien met die wolken erin. En die draaien over die aarde heen. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder om te lezen dat Salomon dus zonder satellietbeelden dit al wist. Die heeft dat gewoon waargenomen vanuit zijn perspectief onder de zon. En dan noemt hij als laatste de kringloop van het water in vers 7. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug om vandaar weer te gaan stromen. Ook heel bijzonder, iets wat wij denken zelf ontdekt te hebben, hoe het water verdampt en dat het weer terugkeert met de wolken. Oh, wat zijn we slim dat wij dat ontdekt hebben. Maar hij wist het al. En het laat ons alleen maar hier zien dat de wereld met daarop functioneert in een hele monotone, mechanische, regelmatige wijze. En zonder een hoger doel is dit compleet zinloos. Wat is de zin daarvan? Het heeft geen enkele zin. En dan proef je in het volgende vers die frustratie van zijn conclusie. Alle dingen zijn zo vermoeiend, zegt hij, dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van het zien, het oor wordt niet vol van het horen. Wat een frustratie, oh, alles is zo vermoeiend, zegt hij. Het gaat maar door, en waarom? Het heeft totaal geen enkele zin. En dit vers specifiek appelleert aan de onrust in je hart, in ons hart. En terwijl ik in de voorbereiding hierop, zat ik naar dat vers te staren en ik denk, het oog wordt niet verzadigd van het zien. Het oor wordt niet vol van het horen. En toen dacht ik, ja, dit is, begreep ik ineens van, dit is de basis waarop die entertainmentindustrie tegenwoordig bestaat. Dit is de reden waarom de entertainmentindustrie bestaat. Avond en avond zitten we voor de buis of tegenwoordig voor onze iPads of op onze mobieltjes en computers. En dan willen we het laatste nieuws horen. De laatste weetjes, de laatste roddels over bekende mensen, over gebeurtenissen. Bladen als Privé, Story, Weekend, wat heb je allemaal, zijn al decennia ongekend populair. RTL Boulevard, Shownieuws, nou ja, het zijn de meest bekeken programma's op een avond. En niks daarvan verzadigt het oor, vervult het hart, vervult het oog, helemaal niets. Want de persoon zonder God gaat van het een naar het ander continu op zoek naar iets dat die leegte of die zin vervulling kan geven. En het Nieuwe Testament zegt daar ook overigens iets heel treffends over. Over de bevolking in Athene. In Handelingen 17, vers 21. Daar staat, alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Ik vond het zo treffend toen ik dit tegenkwam. Ik vond dat, en dan, want Athene staat namelijk als beeld voor de wereld. Ja, altijd op zoek naar nieuwtjes, op zoek naar wat nog niemand weet. Op zoek naar de laatste roddels, de laatste weetjes, de laatste feitjes. En doen wat nog niet iemand anders gedaan heeft. Zolang je maar opvalt, zolang anderen maar over je praten, ongeacht wat het is, zolang het maar iets nieuws is. En er had net zo goed kunnen staan, alle inwoners nu van Tiel, of alle inwoners nu van Ochten, waar ik woon. Steeds gekker doen we en steeds extremere dingen doen we. Alles om maar op te vallen. Alles om maar nieuwtjes te genereren. Kijk maar op Facebook. Kijk maar op de filmpjes die voorbij komen. Het is echt te zot voor woorden. En het gaat niet alleen over het nieuwste wat we zeggen of horen. Maar ook het nieuwste te hebben. De nieuwste computer, de nieuwste iPhone, de nieuwste kleding, de nieuwste gadgets. Noem maar op. Maar niks verzadigt. Helemaal niks verzadigt. En Salomon houdt ons voor in de volgende verse dat er helemaal niks nieuws is en dat het allemaal al een keer geweest is. Prediker 1, vers 9 tot en met 11. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. Ook aan latere dingen die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. En wat zegt Salomon nou hier? Hij zegt, er is gewoon niks nieuws onder de zon. Alles is hetzelfde. Ik zeg, ja, maar wacht eens even, leuk dat je dat zegt, Armand, maar volgens mij heb je net een aantal zaken genoemd die echt nieuw zijn, die een paar eeuwen geleden er nog niet waren. Toen zat Julia nog niet met haar iPhone voor de neus de Bijbel te kijken. Ja, ze zit niet de mail te checken. Ik zie dat ze de Bijbel leest. Hartstikke goed. Maar zo doen we dat tegenwoordig. Het is toch echt nieuw? Ik bedoel, een eeuw terug zat men gewoon met een boek op schoot. Maar nu zitten we met de iPhone op. Dat is toch echt nieuw, Armand? Dat is echt elke dag wel ergens iemand die iets nieuws bedenkt en iets nieuws ontdekt en iets nieuws maakt. Maar is dat zo? Ja, want er is namelijk niks nieuws geschapen. God heeft alles geschapen. En in het begin heeft hij alle dingen gemaakt. Hij creëerde alles wat er op en in de aarde was. En als wij vinden dat we zo ontzettend slim zijn en dat we iets uitvinden, dan nemen we iets wat God al lang gemaakt heeft. We herscheppen het zo, zodat het onze behoeften bevredigt. Maar we hebben niks, we hebben geen planeet gemaakt ergens. We hebben niks gemaakt uit niks dat er iets is. Nee, wij nemen datgene wat God aan ons gegeven heeft en wij herscheppen dat, zodat het past bij onze behoeften. In die zin is er dus niets nieuws onder de zon. En naarmate je ouder wordt, besef je dat steeds meer. Zonder God is alles zinloos. En ook Salomon wist dat als geen ander. Hij vat het allemaal heel mooi, halverwege zijn boek, vat hij het heel mooi samen. In Prediker 6, vers 12. Daar zegt hij het zo. Daar zegt hij het zo met de vraag. Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven? Tijdens het getal van de dagen van zijn vluchtige leven, die hij als een schaduw doorbrengt. Wie zal de mens bekendmaken wat er na hem zal zijn onder de zon? Nou, er is er maar één, met een hoofdletter E, die het antwoord kan geven op de vraag naar de zin van het leven. Ik ben het niet. Ook Harry is het niet. Wij kunnen slechts doorgeven van wat we hebben geleerd en wat we weten. En in Prediker 3, vers 11 staat het sleutelvers, wat mij betreft. Hij zegt, daar zegt Prediker, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw, en in andere vertalingen staat het denk ik net iets beter, de eeuwigheid in hun hart gelegd. Ook heeft hij de eeuwigheid in hun hart gelegd. Het is God die ons in dat opzicht allemaal gelijk gemaakt heeft. Allemaal. We zijn allemaal geschapen naar het beeld van God. En we zijn geschapen met een plaats, een diep verlangen naar een eeuwigheid met God. Want zonder God is er een gat, is er een leegte, is er zinloosheid die met niks anders gevuld kan worden dan met God alleen. En als ik dan terugdenk aan die vraag die mijn zus toen stelde, van jij bedweter, als je het allemaal zo goed weet, vertel me dan eens wat is de zin van het leven, werd ik toen ineens onvoorbereid geconfronteerd met dat gat in mijn hart. Met het gevoel van leegte. Ik kan het nog terughalen. Maar het is alleen God en onze bestemming voor de eeuwigheid om voor altijd met hem te zijn dat het gat kan vullen. Alleen dat. Want God heeft ons niet gemaakt voor een eindig leven hier. Hij heeft ons gemaakt voor een volgend leven. Hij heeft ons die eeuwigheid in ons hart gelegd om dat alleen met hemzelf te vullen. Mits wij hem toelaten. Als jij wil weten wat nou de echte zin van het leven is, zul je moeten samenwerken met degene die je gemaakt heeft. En zul je God het centrum moeten maken van alles wat je doet en zul je hem het middelpunt moeten maken van je leven. Maar hoe doe ik dat dan, vraag je wellicht af. Dat kan ik me zo voorstellen. En de Bijbel vertelt ons dat God deel wordt van ons leven als wij Jezus Christus ontvangen in ons leven. Want Jezus is immers niemand anders dan God zelf. Johannes 14, vers 6 zegt zo. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 10, vers 10, het tweede deel zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Kijk, Jezus is niet gekomen om je problemen in het leven op te lossen. Jezus zegt elders in de Bijbel, ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Hij is gekomen en te redden omdat je problemen hebt. Nee, omdat je verloren bent. En hij zegt hier in vers 10b, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Anders gezegd, ik ben gekomen om die leegte te vullen in je leven, zodat jij een overvloedig en zinvol leven mag hebben. Dat is het doel. En als Prediker zegt in vers 8, of ja, 1 vers 8, alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken, dan is dit het antwoord van Jezus in Matthäus 11 vers 28. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Want ik zal je vertellen, het is zo vermoeiend om op zoek te gaan naar het leven en continu te vullen en te ontdekken dat het niks brengt. Om aan het einde van je leven te constateren dat het leeg is. Oh, wat is dat vermoeiend. Maar Jezus zegt, kom bij mij en ik geef je de rust. Wij zijn niet in staat om zin te geven aan ons eigen leven. Alleen God kan dat. Alleen God kan dat. Hij is degene die het verschil maakt, die zin geeft aan jouw leven. En 16 jaar later, dus op mijn 28ste, nam mijn vriendin toen, mijn vrouw nu, me mee naar een Bijbelstudie in Apeldoorn. En daar vroeg ik op 28-jarige leeftijd Jezus in mijn leven. En dat gapende gat en dat leegte in mijn leven werd toen in één keer gevuld met zingeving en het besef van een eeuwigheid en het is nooit meer weggegaan. Maar het kwam pas toen ik erkende dat zingeving buiten deze wereld tot mij moest komen. Van boven de zon. Van de Zoon van God zelf. En dat ik zonder Jezus mijn doel miste. Dus wil je weten wat de zin van het leven is? Er is maar één manier en dat is volledige overgave aan Hem. Alleen maar aan Hem. Amen. Laat ik bidden tot slot met jullie. Want Vader, het is zo essentieel dat we dat begrijpen. Heer, ook als we soms worstelen, als ik dan ook Wendy hoor zeggen dat we soms ook twijfelen en dat is zo menselijk. Het is zo menselijk, maar wat is het dan een zegen om in die twijfel te weten dat u er bent. Dat u alleen die twijfel kan wegnemen, de leegte kan wegnemen, dat u volledige vervulling geeft en dat we ze dat echt mogen beseffen, dat we rust krijgen en dat we mogen overvloeden, vloeien met levend water. Want dat levende water, dat gaat door tot een eeuwigheid. Vader, we kijken er naar uit. Want wat zou het inderdaad leeg zijn als alleen het leven wat we nu zien met onze menselijke ogen en wat we waarnemen met onze oren en andere zintuigen, wat zou het dan zinloos zijn en leeg. Heer, ik wil u danken. Ik wil u danken dat u uzelf hebt gegeven, Jezus. En dat we langs die weg zo tot de Vader mogen gaan en dat we op die manier vervuld mogen worden met uw Heilige Geest. En dat uw Heilige Geest voor eeuwig die leegte vult in ons leven. Heer, ik bid dat we dat echt mogen weten, mogen beseffen. En als er iemand vanochtend hier is die zekerheid niet heeft, geef je volledig over aan Hem. En dan gaat het niet om dat je je goed erbij voelt, want de twijfels komen keihard terug. Maar je mag het weten, op grond van zijn woord, op grond van zijn belofte, dat je voor eeuwig een kind van Hem mag zijn. En zo wil ik u danken, Heere God, dat u alles zo gegeven hebt. In uw machtige naam. Amen.